Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Studio Europa Maastricht.
Good afternoon. I'm speaking to you live from my desk in Downing Street.
Are we in a fighting spirit?
Yeah! Europe is the winner in these elections.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
And I know Jean-Claude very well and I know Donald very well. And I like them both, but they're very tough.
Ich bin überwältigt, dankbar und fühle mich sehr geehrt, benannt worden zu sein als Vorschlag, als Präsidentin der Europäischen Kommission.
Ich kann nicht nach Brüssel. Nee, ich kann nicht nach Brüssel.
Mais ils ne connaissaient pas la France!
Welkom in Café Europa, de EU-podcast van het Haags College. Over macht, intriges en het schaakspel tussen de Europese kopstukken. Mijn naam is Anke Truijen en naast mij zit Mathieu Segers. Fijn dat je weer luistert. En vandaag, Mathieu, hebben wij ons café omgebouwd tot een casino.
Yes.
Poker, blackjack, Rad van Fortuin. Hier kan je terecht vandaag als je een gokje wil wagen. En dat is precies waar we het vandaag over gaan praten. Europese gokkers en waaghalzen.
Ja, inderdaad, want dat is toch wel iets wat we de laatste tijd zien en de laatste weken steeds meer. Er wordt waanzinnig gegokt in de Europese Unie, aan de randen van de Europese Unie. Er wordt hoog ingezet. Er zijn een aantal spelers die echt ver durven te gaan en grote risico's nemen. Die gaan we vandaag onder de loep nemen. Maar wat ook belangrijk is, denk ik, om even aan te tonen, is dat wanneer wordt er nu gegokt? In wat voor situaties? Nou, als de situatie gekenmerkt wordt door grote veranderingen, dan is het interessant om je daarop voor te bereiden. Maar niemand weet natuurlijk welke richting die veranderingen precies opgaan. De Europese Unie zit al een tijdje in een ontwikkeling waarin allerlei veranderingen zich aandienen. Veel mensen houden nog vast aan allerlei oude zekerheden. Maar degenen die echt durven, die gaan gokken op grote veranderingen en die willen daar alvast op voorsorteren. En dat zien we gebeuren in allerlei dossiers, of het nou gaat over de euro, de migratie, Brexit natuurlijk. Dat zullen we allemaal langs laten komen en we zullen ook gaan bespreken wie dat spel speelt en op wat voor manier het gespeeld wordt.
Ja, en wie er wat uit gaat halen. Nou, laten we even kijken naar de eerste die een gokje wil wagen en eigenlijk al flink bezig is. Boris Johnson, de Britse premier. Ja, we zien hem hier staan bij de fruitautomaat, hè?
Ja. Boris die is als een vis in het water, zou je kunnen zeggen, bij deze eenarmige bandiet.
Ja, blijf maar muntjes erin gooien. Deal, no deal, uitstel, verkiezingen.
Ja. En hij durft heel veel en hij gaat dus ook door. En hij maakt de inzet steeds groter. Wat wel interessant is om te zeggen over Boris Johnson, denk ik, is dat hij heel consistent gokt. Het is niet zo dat hij maar op één moment aan het gokken is of af en toe een gokje waagt. Nee, vanaf het moment dat dat Brexit-referendum heeft plaatsgevonden, is hij begonnen met gokken met een hele grote inzet. Namelijk die Brexit, die moet volgens hem gerealiseerd worden. Koet, dus wat het ook kost. En die inzet die wordt nu langzamerhand heel, heel erg hoog, want de druk neemt toe. De datum van Brexit is bijna daar.
Er zijn twee deadlines er ook liggen. De eerste is 19 oktober, waar het parlement hem dwingt om uitstel te vragen. Ja. Als er nog geen deal ligt en nog geen deal is goedgekeurd door het Brits parlement.
Precies.
En de tweede deadline ligt natuurlijk op 31 oktober.
Ja.
Dan moet het VK eigenlijk uit de EU stappen.
Ja, en dan zou ook duidelijk moeten zijn hoe dat eruit zou moeten zien. En heel lang is toch gedacht dat no deal Brexit, dus een Brexit zonder deal, onmogelijk zou zijn. Totdat eigenlijk Boris Johnson premier werd. En meteen is hij gaan zeggen, voor mij is dat een hele reële optie. Dat is een grote gok, maar daarmee legt hij ook heel veel druk in Brussel neer. En langzamerhand zie je ook dat die druk daar gevoeld wordt. Want als het inderdaad zo is dat hij durft door te zetten met die no-deal Brexit variant, dan is het ook een verantwoordelijkheid van de Europese Unie om de rampen die daaraan gekoppeld worden volgens velen zo beperkt mogelijk te houden. En je ziet dus nu ook bij de Europese Unie de zenuwen toenemen. En wat dat betreft speelt Boris Johnson het spel goed, want hij gokt en daarmee legt hij de druk bij de tegenpartij op een manier zoals hij daar tot nu toe nog niet gelegen heeft.
Ja, en je zou ook kunnen zeggen dat hij koersvast is in die zin. Want als je even één stapje terug neemt, dan kan je zeggen, het is nooit duidelijk geweest waar Boris Johnson precies staat. Want ook rondom het referendum schreef hij twee columns, eentje voor Brexit, eentje tegen Brexit. Ja. En uiteindelijk heeft hij gekozen voor Leave ja. voor Brexit. Dat had ook te maken natuurlijk omdat hij kansen zag om premier te worden.
Precies.
En wat je eigenlijk nu ziet is dat hij inderdaad heel hard inzet op die Leave-campagne. Hij, zijn strategie en ook die van Dominic Cummings, de Leave-campagnebaas en zijn belangrijkste adviseur, hebben bedacht, wij gaan een strategie People versus Parliament doortrekken. People versus de Supreme Court. Eigenlijk ook die uitspraak van de Supreme Court over die opschorting van het parlement, die niet in orde was. Het speelt allemaal hem in de kaart.
Ja, hij zet dat schabloon neer van volk tegen elite.
Precies.
En dat houdt hij heel erg vol. En daarmee ontketent hij eigenlijk in het VK zelf nu een soort strijd. Mm-hmm. Misschien wel een revolutie. En dat is inderdaad de manier waarop hij een achterban probeert te creëren. Die hem premier kan houden en maken in eventueel nieuwe verkiezingen. En daarbij lijken zijn kansen inderdaad niet zo heel slecht. Want de laatste peilingen wijzen uit dat hij inderdaad een strategie volgt die wel eens zou kunnen leiden tot een meerderheid.
Ja, in de peilingen doet hij het goed, maar als je kijkt hoeveel stemmingen hij in het parlement heeft verloren, denk je van, wat is het grote masterplan? Hè, waar gaat hij nou precies vanuit aan het einde van oktober? Want hij probeert verkiezingen af te dwingen, ook in het parlement. Dat lukt niet. Hij probeert no deal op de onderhandelingstafel neer te leggen, maar dat is ook door het parlement weggenomen, want die willen uitstel. Dus in hoeverre is hij succesvol op dit moment?
Ja, dat staat allemaal te bezien op het moment dat die datum daar is. En hij is in zoverre succesvol dat hij nog steeds draagvlak heeft in de Britse samenleving. Dat hij er nu in slaagt, weliswaar op een hele onorthodoxe manier, om in Brussel zaken in beweging te krijgen. Want daar zijn nu mensen boos aan het worden. En langzamerhand dus ook bezorgd aan het worden. Dat het echt wel eens zo roekeloos kan gaan aflopen als hij heeft aangekondigd. En dat maakt het natuurlijk heel erg spannend, de dagen voor 31 oktober, of er dan niet toch van alles in beweging komt. Omdat men dat horrorscenario wil afwenden. En daar hoopt hij op. Want als dat zo is, dan kan die dingen in zijn strategie, in ieder geval is dat het idee, dingen gaan terugvragen. Van ja, hè, maar dan moet het wel zus en zo. En dan moet die Brexit wel geregeld worden. Dan moeten we deze en deze garanties hebben aan mijn kant. En dat is het spel wat hij speelt. Dat is een heel risicovol spel, want hij speelt een spel met de Britse samenleving. En daar staat dus nu ook alles helemaal op scherp. Niet alleen maar in de politiek, maar ook in de samenleving zelf. En ook bijvoorbeeld met de Britse economie, een onderdeel van die samenleving. Want de pond sterling, de Britse munteenheid, die begint nu ook alweer te dalen. Die is al heel stevig gedaald onder Brexit. Sommige mensen zijn daar positief over, andere negatief. Maar als er een echte crash komt, dan heb je ook wat dat betreft hele andere omstandigheden. En ook dat zal pas duidelijk worden in dit spel op de allerlaatste dagen voor 31 oktober. Dus het is heel spannend wat er de komende dagen gaat gebeuren.
Ja, en dan is het ook de vraag, gokt Boris Johnson op zichzelf om premier te blijven? Of is hij echt in landsbelang bezig?
Dat is een hele lastige vraag. Ik denk dat hij zelf zal zeggen het tweede. Hij heeft een speech gehouden in de Verenigde Naties waarin hij zichzelf vergeleken heeft. Hij is een klassicus met de godheid uit de oudheid Prometheus.
When Prometheus brought fire to mankind in a tube of fennel, as you may remember, with his brother Epimetheus. Zeus punished him.
Maar de goden straften hem daarvoor. De oppergod Zeus zei, Prometheus, dit is toch een stapje te brutaal. Ik bind jou vast aan een rots. En daar word jij iedere dag in je leven gepikt door een adelaar die naar jou toe komt.
And every time his liver regrew, the eagle came back and pecked it again. And this went on forever. A bit like the experience of Brexit.
Die lever van Prometheus, dat is Brexit. Kortom, hij vergeleek zichzelf met Prometheus. Ik heb iets geweldigs gebracht naar de mensen, maar het wordt nog niet geaccepteerd door de hogere goden. Maar uiteindelijk werd Prometheus bevrijd en daar gokt Boris Johnson dus ook op. En ik denk dat dat heel veel zegt over zijn beeld bij deze strategie. Mm-hmm. Ja, hij wil premier worden, maar hij wilde en blijven, maar hij wil dat ook zijn omdat hij denkt dat dat het allerbeste is voor het Verenigd Koninkrijk. Dat gelooft hij echt.
Maar zonder Brexit was Boris Johnson nooit premier geworden.
Dat is waar. Dat is waar. Maar hij zal zeggen, ik heb altijd al, en daar heeft hij ook wel een punt gezegd, dat de Europese Unie, zoals die nu functioneert, voor ons niet het juiste huis is. En om daaruit te gaan, hebben wij een revolutie nodig. En die revolutie, die moet eerst thuis ontketend worden via een referendum en een goede Brexit-strategie. En de enige man die dat kan doen, ben ik. Dus hij gokt om een revolutie thuis, om op die manier Brexit te realiseren en een voorbeeld te worden voor de rest van de wereld over hoe het ook kan. En ja, dat past bij zijn ambities, want die zijn huizenhoog.
Hoge inzet.
Een hele hoge inzet.
Voor deze fruitautomaatspeler. Dan gaan we naar de volgende gokker. Een wat sobere man die we niet zo snel in het casino zouden aantreffen.
Die verwacht je eigenlijk helemaal niet in het casino.
Toch zit daar aan de blackjack tafel.
Zou die een midlife crisis hebben, wat denk jij?
Ik denk dat hij best wel gefrustreerd is. En daarom moeten we hem denk ik ook even bespreken. Klaas Knot aan de blackjack tafel. Een spel dat eigenlijk draait om de bank te verslaan. Wat zagen we in september? Bankiers en ex-ECB'ers kwamen in opstand tegen de stimuleringsmaatregelen van ECB-baas Mario Draghi. Daarvoor nog klapte Klaas Knot uit de school na de laatste ECB-vergadering, omdat hij het totaal oneens was met het beleid van Draghi. En dat maakt hem dat wij hem ook in dit rijtje, in dit casino even gaan behandelen. Want even kort uitleggen, half september kwam Mario Draghi met een stimuleringspakket om de Europese economie te stimuleren, om de inflatie op te drijven. Ja. Met andere woorden, hij zette de geldkraan weer open. En dat betekende dat hij het opkoopprogramma van staats- en bedrijfsschulden weer opstartte.
Was net gestopt eigenlijk.
Was net gestopt.
Eerst wordt weer opgestart.
Hij startte het op zonder einddatum.
Ja.
En twee, de rente, de depositorente waartegen banken hun geld kunnen stallen bij de ECB, gaat omlaag met 0,1% naar min 0,5%.
Ja, ook een kleine revolutie.
Ja, maar ik denk dat we moeten zeggen dat het opkoopprogramma, dat is vooral omstreden.
Ja. Ja, dat is een doorn in het oog eigenlijk al 10 jaar lang van Noord-Europeanen, met name Duitse centrale bankpresidenten en Nederlandse centrale bankpresidenten, maar ook economen en ook ministers, die eigenlijk zeggen, ja, dat is iets wat een centrale bank niet hoort te doen. Een centrale bank moet zorgen voor stabiliteit van de munt en daarvoor heeft het één instrument, die centrale bank, dat is de rente.
Ja.
En je gaat niet zelf als centrale bank allerlei dingen opkopen. Nou, ondertussen is dat al 10 jaar gaande en dat is dus heel omstreden en het was gestopt. Ja, dus eigenlijk ging er een zucht van verlichting door Noord-Europa enkele maanden geleden toen Draghi daarmee stopte. Nu heeft hij vlak voor zijn vertrek de hele zaak weer opgestart en Knot kon zich niet beheersen en heeft ervoor gekozen, en dat is zeer ongebruikelijk, want het ECB-bestuur treedt altijd naar buiten als een eenheid.
Ja, en even tussendoor, Klaas Knot is de president van de Nederlandse Bank,
precies,
en zit in het bestuur met andere eurozone-bankpresidenten. Ja. Ja.
Dus die reizen, die bankpresidenten die reizen iedere keer af naar Frankfurt als er weer een vergadering is onder voorzitterschap van Draghi en in de toekomst onder voorzitterschap van Lagarde. En die gaan dan praten over wat moeten we doen. En eigenlijk zouden ze het alleen over de rente moeten hebben, volgens de Nederlandse visie. Maar ze hebben het tegenwoordig ook over opkoopprogramma's en al dat soort dingen meer. En nu na deze vergadering, zei Klaas Knot, is dat opkoopprogramma weer opgestart. Ik ga hiervoor zelf naar de pers om te zeggen dat ik weliswaar mede verantwoordelijk ben voor dit besluit, want ik zit in dat bestuur als bankpresident van de Nederlandse Bank. Maar ik ben het er niet mee eens en ik wil dat de wereld dat hoort.
Ja, letterlijk zei hij, deze maatregelen staan in geen verhouding tot de huidige economische omstandigheden en er zijn gegronde redenen om de effectiviteit ervan in twijfel te trekken. Geen malse kritiek, zou ik zeggen. Hè?
Nee, er gingen wel even wat rimpelingen door de vijver.
Ja.
Want dit was eigenlijk ongehoord. Het was geen malse kritiek, maar het was dus ook nog eens een keer een gok om de eenheid van bestuur op deze manier te doorbreken en zelf naar de pers te gaan met deze mededeling. En ja, daar is wel het nodige over gezegd. Mario Draghi heeft er wat meewarig zijn hoofd bij geschud en gezegd van ja, dit hoort niet. Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij de landen die dit soort geluiden laten horen, Nederland en Duitsland, om zelf meer te doen. Maar dat is altijd het geluid wat vanuit die hoek klinkt.
Ja, maar want waar is Knot bang voor? Als je dit,
Nou, Knot is bang voor het overnemen van een verantwoordelijkheid die eigenlijk bij een regering hoort. Mm-hmm. Dus om het heel kort samen te vatten, een beetje kort door de bocht, zou je kunnen zeggen, de stimuleringsmaatregelen die nu genomen worden met dat opkoopprogramma en de nog lagere rente voor deposito's, die is vooral in het voordeel van Zuid-Europese landen. Want daar is die economische groeimotor nog niet echt aangeslagen. Mm-hmm. Knot zegt daarover, dat moeten die landen zelf oplossen. Ja. Dit is niet iets van een centrale bank moet doen. En daar zit de grote steen des aanstoots voor hem.
Want dan krijg je verstoring op de markt.
Ja, dat is gewoon niet. En bovendien heeft Knot hier natuurlijk ook nog een Nederlands belang te behartigen. Want hij zegt, die lage rente die begint ondertussen heel negatief uit te pakken op een aantal cruciale dossiers. Bijvoorbeeld de pensioenen in Nederland die daar nadeel van ondervinden. Dus het is heel goed te begrijpen dat hij gefrustreerd is. En gefrustreerde mensen die de zaken anders willen en die op een gegeven moment denken, ja, in dit systeem heb ik niet meer zoveel te verliezen. Die gaan een gokje wagen.
Gokken, maar is het dan gecalculeerd of is het inderdaad even frustratie uiten en weer door?
Ik, dat is een hele relevante vraag. Het lijkt erop dat het toch een echte Nederlandse gok is geweest.
Ja?
Een beetje een gecalculeerde gok. Dit is iets anders dan we in andere streken van Europa zien als er gegokt wordt.
Is dit ook met minister Hoekstra van Financiën besproken?
Nee, hier is geen rakia van tevoren naar binnen gegaan. Er is gewoon sober deze vergadering naar binnen gegaan, Knot. En heeft heel gecalculeerd gegokt. Want behalve dat dit belangrijk is voor de binnenlandse politiek, dat hij aangeeft, ik sta voor de Nederlandse belangen in Frankfurt, ook als ik een minderheidspositie heb, heeft hij gegokt met een clubje. Want hij is niet de enige die dit standpunt heel duidelijk heeft ingenomen. Niet alleen Duitsland, die vaak met Nederland in hetzelfde kamp zitten, maar ook Frankrijk heeft de Nederlandse tegenstem gesteund. En daaraan kun je zien dat het een gecalculeerde gok is. Want omdat Frankrijk, heel ongebruikelijk eigenlijk de laatste jaren, nu meegestemd heeft tegen het heropstarten van het opkoopprogramma, kun je verwachten dat de nieuwe bankpresident, die dit najaar Mario Draghi zal gaan vervangen, 1 november, Christine Lagarde, die stemming misschien gaat aangrijpen om te zeggen, nou, dat opkoopprogramma moeten we toch misschien op zijn minst een einddatum op gaan zetten. En dan heeft Knot dus eigenlijk met zijn gok gewonnen. En het feit dat Frankrijk in zijn kamp zit hier, is een teken dat hij wel op zeker gokt.
Ja, dus het kan nog wat opleveren.
Hij gokt hier Knot gokt op een verandering van ECB-beleid. En dat is misschien nog niet zo'n hele gekke gok. En het is ook best wel goed, denk ik, voor alle discussie die er is rondom die euro, dat hij een keer een duidelijk signaal heeft afgegeven in de media, waarbij hij heeft laten zien, er is wel een besluit, maar achter de façade van dat ECB-besluit gaan toch verschillende visies schuil die niet zomaar weggepoetst kunnen worden.
Ja, we hebben het over Europese leiders, Europese bankiers die zich niet thuis voelen in de regels en systemen van Europa. De volgende waar we naartoe gaan, Viktor Orbán, de premier van Hongarije. Ook hij houdt van een gokje. Ik geloof dat hij van poker houdt. Maar dat hij vandaag een beetje aan de roulette tafel staat.
Ja, hij zet voortdurend her en der fiches in. Viktor Orbán die zit al jaren aan een goktafel. En die zet af en toe hele stapels fiches in. En af en toe een paar fiches. En nu is er natuurlijk de grote banencarousel in Brussel bezig rondom die commissarissen die wel of niet goedgekeurd worden. Ze moeten allemaal op examen, we hebben dat allemaal gezien de laatste dagen. En daar is hij nu met wat fiches aan het schuiven. Want hoe zie jij dat? Wat is Orbán aan het doen op dit moment?
Nou, misschien moeten we eerst dan even kijken wie Orbán is. Hè? Het is premier van Hongarije, nationalistisch autoritaire leider, kan je wel zeggen.
Zeker.
Als je naar het land kijkt aan de buitenkant, zie je toch wel een EU-land waar alle democratische principes overeind staan. In die zin, er zijn verkiezingen, er is media, rechters, et cetera. Maar ondertussen is Orbán en zijn regering, zij zijn wetten aan het aannemen die eigenlijk de democratie en de rechtsstaat steeds verder inperken.
Ja.
Denk aan de aanpak van de rechters van het constitutioneel hof, meerderheidsbepalingen in het parlement, waardoor hij makkelijker wetten erdoor kan krijgen. Aanval op de vrije media, aanval op NGO's die migranten helpen. Ga zo maar door. En wat hij ook telkens doet als er kritiek is op dit soort maatregelen in zijn land, wijst hij terug naar landen. Ja, maar kijk eens wat jullie doen.
Ja.
Dus hij is een heel geavanceerd spel aan het spelen.
Ja.
En wat je dus ziet is dat hij binnen de EU bezig is met zijn eigen land en vooral geen bemoeienis wil uit Brussel daarover.
Nee, inderdaad, inderdaad. En wat, dat maakt hem ook heel anders dan de gokker die we hebben gezien bij de eenarmige bandiet, namelijk Boris Johnson.
Ja.
Die wil zelf iets nieuws maken met het Verenigd Koninkrijk. Orbán is daar helemaal niet in geïnteresseerd. Die wil in de EU blijven en die wil daar grote veranderingen teweeg brengen. Eigenlijk wil hij het hele EU-systeem overhoop halen. En je zei net iets heel belangrijks, denk ik. Hij is een autoritaire leider, dat is hij nu op dit moment zeker. Maar hij is dat geworden.
Mm-hmm.
Aanvankelijk was zijn partij en hij ook eigenlijk heel pro-Europees in de zin van constructief, vooruitkijkend, zoekend naar manieren om Midden- en Oost-Europa een integraal onderdeel te laten worden van de Europese integratie. En gaandeweg, en zeker de laatste jaren, is hij geradicaliseerd in een positie die je eigenlijk kunt omschrijven niet als anti-EU, want dat is hij zeker niet.
Nee.
Hij wil koet lid blijven van de Europese, maar anti-Brussel.
Ja.
Waarbij hij iedere keer het beeld oproept, Brussel is het nieuwe Moskou. Dus het is een soort totalitair systeem. Hij noemt de mensen die in Brussel werken, bij de Europese Commissie bijvoorbeeld ook nihilisten,
mm-hmm.
die eigenlijk er alleen maar op uit zijn om het volk te knevelen. En hij zegt, dat moet niet de Europese integratie zijn. De Europese integratie moet iets zijn waarin nationale volkeren juist tot bloei kunnen komen.
Juist, hè? Ja. Sterke staten binnen de Unie.
Sterke nationale staten binnen de Unie. En dat is zijn agenda.
There is no strong Europe without successful member states. Without nations, Europe would lose its spiritual and cultural identity. Our vision is a Europe which has 27 faces at the same time. A Europe which is equally Christian and Democrat.
Langzamerhand zie je zijn invloed terug op allerlei gebieden, zelfs in de Europese Commissie.
Nou, kijk naar migratiebeleid.
Ja.
Wat we recent zagen, vorige week nog, een discussie in het Europese parlement tijdens de hoorzitting van EU-commissaris-kandidaat Chinas. Hij heeft een breed pakket wat getiteld is bescherming van de Europese manier van leven. En in dat pakket zit ook migratie. Daar is heel veel kritiek op geweest, omdat deze koppeling ervan uitgaat dat migratie wordt geframed als een soort van veiligheidsissue. Dus dat Europa zich moet wapenen, moet beschermen tegen migratie.
Ja.
En deze denkwijze komt eigenlijk uit de koker van Orbán, uit de koker van de EVP.
Ja.
En dat zit heel veel, heel veel Europarlementariërs zit dat dwars.
Mm-hmm. Orbán is natuurlijk geschorst binnen de EVP, maar hij is er ook daar niet uit.
Nee.
Dus hij hoort nog bij die familie. Samen met Sebastian Kurz, die weer terugkeert als bondskanselier van Oostenrijk, heeft hij inderdaad die agenda van bescherming tegen migranten, want zo duidelijk waren zij wel, heel erg gepusht de laatste jaren. Je ziet het dus terug nu in die portefeuille van de Europese Commissie.
Dat, maar denk ook aan dat de commissie op een gegeven moment kwam met de plannen om verplichte verdeling van vluchtelingen over Europa in te zetten. Nou, daar hebben Hongarije en Polen een stokje voor gestoken. Mm. Dat plan is van tafel.
Ja, de plan is van tafel en lijkt ook van tafel te blijven. Ja. Orbán heeft toen zelfs een muur gebouwd.
Ja.
Maar de wereld was te klein toen hij de eerste steen daarvan in de Hongaarse modder drukte. Maar naarmate de muur groeide, waren er steeds minder lidstaten die daar echt kritiek op hadden. En eigenlijk werd er wel gezegd af en toe in Brussel, de helft van de lidstaten minimaal schuilt samen met Orbán achter die muur en zijn helemaal niet zo ontevreden dat die gebouwd is. En ook op die manier heeft hij dat debat beïnvloed. Zijn invloed is dus toch wel aanzienlijk aan het worden.
Ja, nou, je ziet ook wat ik ook in het begin zei, van buitenaf zie je alle principes overeind staan.
Ja.
En hij, Hongarije ook, stemt ook vaak mee binnen de EU, binnen de ministerraden. Voor zijn publiek, voor zijn thuispubliek, zoekt hij in Brussel de vijand op. Waar het bij hem om draait, is dat hij zijn eigen hertogdom in stand houdt. En daarom ben ik wel benieuwd hoe jij ook aankijkt. Hè? Want Hongarije wordt ook wel verweten dat ze binnen de EU die rechtsstaat aan het ondermijnen zijn.
Ja.
Er wordt nog steeds niet hard genoeg opgetreden. Er ligt nog een rapport van Sargentini, wat maar niet door de ministers, Europese minister wordt opgepakt. Hij is nog steeds, hij is alweer geschorst door de grootste Europese fractie, de familie, de Europese Christendemocraten. Maar hij zit er nog steeds in. Dus in hoeverre heeft hij een soort van deur geopend ook voor andere autocratische leiders binnen de EU?
Ja, hij geeft wel een voorbeeld van een nieuwe koers, waarvan ik verwacht dat anderen, zoals bijvoorbeeld Sebastian Kurz, die nu weer in Oostenrijk aan de macht is als bondskanselier, dat voorbeeld in zekere zin zullen volgen, wel op hun eigen manier ingevuld en dus in dit geval veel gematigder. Maar wat Orbán laat zien, is dat je als je en daar moet je wel een goede gokker voor zijn, want dat gaat om en durf en gecalculeerd gokken. Dus je moet op het juiste moment durven te gokken. En daarmee moet je dus weten wanneer je kunt winnen. En met die vluchtelingencrisis heeft hij gegokt om tegen iedereen in te gaan met die muur. Tegen iedereen in te gaan, nog een keer met het voorstel van de quota dat vanuit de Europese Commissie kwam. En uiteindelijk, naarmate de jaren vorderden, heeft hij het gelijk aan zijn kant gekregen volgens velen en staat hij dus veel sterker. Dus die gok heeft hem de absolute winst opgeleverd, zou je kunnen zeggen. Hij gokt ook gecalculeerd in die rechtsstaatsdiscussies door iedere keer de grenzen op te zoeken en echt risico's te nemen en dus het risico op echte serieuze straffen. En men denkt ook na in Brussel terecht over sancties voor al die overschrijdingen in de zin van het korten van bepaalde subsidies en zo. Maar ook daar is de echte straf voor Orbán nog niet gekomen. En gokt hij er dus op dat hij misschien een nieuwe koers inzet, die ook voor anderen interessant kan zijn. En je ziet inderdaad, Polen zit ook op die lijn voor een belangrijk gedeelte. En andere landen kijken daar met interesse naar. En in dat opzicht zou je kunnen zeggen dat Orbán met zijn gecalculeerde, maar toch ook gedurfde gokgedrag langzamerhand een soort alternatief binnen de EU is aan het vertegenwoordigen.
Ja.
Waar serieus rekening mee gehouden moet worden. En dat wordt ondertussen ook gedaan. Dus men probeert hem te accommoderen. Een van die dingen die is die commissarispositie waarschijnlijk. Aan de andere kant moet men zelf ook aan de bak, waar men dan wel op gokt. En dat is wel interessant bij dat migratiedossier. We hebben deze week gezien dat er dus een kleine coalitie is, weliswaar met Frankrijk en Duitsland, dus een coalitie die toch niet zomaar terzijde geschoven kan worden, die zegt, wij gaan gokken tegen Orbán. Dus hij gokt met een hele defensieve agenda die heel erg in het nationalisme geworteld is. Wij gokken met een solidariteitsagenda waarbij we gaan zeggen, wij gaan Malta en Italië helpen om die vluchtelingen op te nemen. En als niet iedereen mee wil doen, dan doen we dat met een coalitie die dat wel wil. Frankrijk, Duitsland, Ierland heeft zich erbij aangesloten, Luxemburg, Malta en Italië. En die gaan nu met elkaar opvang regelen. Maar dat wordt wel spannend, want dat is ook een gok. Of dat succesvol wordt, dat staat nog helemaal te bezien. Ja, want deze
Nederland
week
doet niet mee, hè?
Nee, precies. Wat hebben we deze week gezien? We hebben een nieuwe gokster.
Staatssecretaris, ja. Ankie Broekers, Knol.
Ja, Ankie Broekers, die heeft meteen van zich laten horen. Want die heeft eigenlijk gezegd, een beetje tegen de verwachting in, ik doe niet mee met het voorstel van Frankrijk en Duitsland om solidair te zijn met Italië en Malta. Ik zie dit niet als een oplossingsrichting. En Nederland laat deze trein even passeren.
Ja, en waarom gokt ze dan?
Zij gokt erop dat dit inderdaad niet de oplossing wordt en dat er misschien nog wel wat meer uit onderhandeld kan worden als ze eerst eens even een stevig statement loslaat. Bovendien gokt zij natuurlijk ook op het binnenlands publiek, want dat blijft altijd heel belangrijk in de Europese politiek. Je moet toch binnenlands met name je draagvlak organiseren. En ik denk dat zij ook meegenomen heeft in deze gok dat dit wel eens goed kan uitpakken in de nationale politiek als een VVD-staatssecretaris op dit cruciale dossier toch weer eens even een hard geluid laten horen.
Wel flauw zeg, om niet mee te doen aan het spel. Maar goed, Kai Leers had nog een vraag, ook over Orbán. Want wat voor spel speelt Orbán nu eigenlijk? Volgens mij draait het bij Orbán zoals we al zeiden, één, hij wil het EU-systeem van binnenuit veranderen. Ja. Wat hem, nou, wat als voorbeeld op, hebben gegeven, toch succesvol.
Op punten is hij daar zeker succesvol
gaat dat
in.
Goed. En ik denk dat het bij hem ook gaat over behoud van zijn eigen machtspositie.
Ja.
Alles wat hij in zijn eigen land doet, zijn vrienden die rijker worden van zijn beslissingen.
Ja, ja, hij houdt zijn eigen systeem binnensland in stand. En daar een belangrijke component daarbij is dat hij een zeer ambitieuze Europese agenda heeft. Die echt een, ja, een eigen signatuur heeft. Dus het veranderen van het systeem van binnenuit, zoals je al zei.
Nou, ik zou zeggen, place your bets. Dit was hem weer. Dank nogmaals voor al jullie vragen. Ook opmerkingen of tips zijn natuurlijk welkom via Twitter. @Anketraaien of @MathieuLLSegers of @FreekEwals. En Mathieu, volgende maand een speciale yes. Café Europa met publiek in Nieuwsport.
Ja, we zin in.
Zeker, want op maandagavond 25 november nemen we in onze speciale eindejaarsshow het jaar door met onder andere Margriet Brandsma over Duitsland.
Leuk.
Jenne-Jan Holland over Oost-Europa.
Interessant.
En we gaan skypen met onze Franse zonnekoning Stefan de Vries.
Tuurlijk.
Hij was er vandaag niet druk met eigen reportages, maar hij is er 25 november zeker bij. En ja, we willen jullie allemaal vragen. Kom langs, vinden we gezellig. Kijk even op haagscollege.nl voor de kaartjes. Dat was hem, de 8e aflevering van Café Europa, de EU-podcast van Haags College. Dank voor het luisteren en voor jullie vragen. En zoals altijd, veel dank aan onze partner Studio Europa Maastricht.